Peter van Brugge met Weekend in Radio City. Welkom op Radio 6. KRO. Radio 6.
Radio City. Gisteren vertelde ik je het verhaal van Little Stevie, de zwarte en blinde muzikant die al vanaf zijn 12e rondhangt en platen maakt bij Motown in Detroit. In het vorige uur hoorde je hoe hij zijn eerste volwassen succes heeft bij Motown. Daar is hij weggelopen na een ruzie met baas Berry Gordy over geld. Motown is al lang zijn authenticiteit kwijt en verhuist van Detroit naar Los Angeles. Stevie Wonder zoekt juist zijn muzikale authenticiteit en is de andere kant op gereisd, naar New York. Ooit zal de verloren zoon weer terugkeren bij wat ooit zijn muzikale thuishonk was. Maar ze zullen hem nauwelijks meer herkennen.
I can't imagine living without you. so many dreams we've yet to try.
Zijn intrek genomen in de Howard Johnson Motor Inn aan 8th Avenue. Hij is bij Motown weggegaan omdat hij er niet kon groeien. Omdat ze daar nog in eendagshitjes geloven. Hij gaat op zoek naar een synthesizer. Niet zo'n goedkoop apparaat waarmee je een orkest uitspaart. Nee, een tovermachine als extra productieinstrument. Hij komt terecht bij de New Yorkse studio van Robert Margulev en Malcolm Cecil, die een MOOC 3 hebben staan. Een ruimtevullende duivelse machine die ze de Tonto noemen. The Original New Timbral Orchestra. En in deze studio begint het nieuwe muzikale leven van Stevie Wonder. Samen met Margulev en Cecil zal hij 2 albums maken die zijn artistieke glorietijd inluiden. Music of My Mind en Talking Book. Hij zei dat hij een ton had meegekregen van Motown en daar moest hij alles van doen, herinnert Cecile zich. Maar hey, als je de kans krijgt om met niemand minder dan Stevie Wonder te werken en hem te helpen zichzelf opnieuw uit te vinden, dan praat je nergens meer over. We vroegen $100 per uur, vragen we altijd. En hij beloofde ons dat we directeur van zijn platenmaatschappij zouden worden. Dat zal even anders lopen als Stevie in New York een hippe maar harde advocaat vindt die best voor hen naar Motown wil gaan in Los Angeles om een goed contract voor Stevie Wonder uit te onderhandelen. Dat lukt hem uiteindelijk wonderwel. Kreeg Stevie voor alle voorafgaande jaren bij elkaar maar $100.000. Voor de komende 5 jaar krijgt hij 1 miljoen als voorschot op royalties en volledige artistieke vrijheid. Van Stevie's belofte aan de 2 producers in New York om hen directeur te maken van zijn eigen maatschappij blijft niets over dan alleen een vage mondelinge afspraak. Erger nog, ze horen pas veel later dat Stevie weer bij Motown terug is. Mary wants to be a superwoman, but is that really in her head? But I just wanna live each day the lover for what she is. She needs to leave behind. But very well, I believe I know you very well. Wish that you knew me too very well. And I think I can deal with everything going through your head very well. And I think I can think very well. Wish that you too very well, and I think I can cope with everything going through your head. Mary wants to be a superwoman and try to boss the bull around, but does she really think that she'll get by with a dream? A woman wants to be a superwoman. Just had to say goodbye, because I can't spend all my hours starting to cry. But very well, I believe I know you very well. Wish that you knew me too very well. And I think I can deal with everything going through your head. Superwoman. Nou, als zijn vrouw Sarita, die wel met Motown is meegegaan naar Los Angeles, het dan nog niet wist, dan weet ze het nu. Het huwelijk met Stevie is voorbij. Maar daarover zijn ze het dan in ieder geval eens. Ze scheiden met gesloten beurzen. Alleen moet Stevie wel beloven dat hij voor Sarita een album zal produceren. Tegen de pers zeggen ze zinnetjes als: we hebben een liefde verloren, maar een vriendschap gewonnen. Inmiddels is Stevie met zijn synthesizervrienden in New York verder gegaan met liedjes opnemen. Voor het komende album heeft hij er al 32. Cecil lacht. Hey Stevie, dat kan nooit op een album. Het is geen talking book. Ja, dat had je namelijk vroeger, talking books. Die draaiden op halve snelheid omdat het toch maar om gesproken woord ging. Dus daar komt 2 maal zoveel op. De titel blijft hangen en ze gaan opnemen. Met Ray Parker Jr., David Sanborn, Trevor Lawrence, Scott Edwards, Greg Copeland en Steve Madeo als studiomuzikanten. Het kon eraf. Steve had 1 miljoen. De beroemde Britse bluesgitarist Jeff Beck kwam ook langs. Een grote fan van Stevie. Toen hij een van Stevie's liedjes op zijn eigen plaat wilde zetten, zei Stevie royaal: "Hey Jeff, ik schrijf er eentje speciaal voor jou." En dat werd een betrokken lied over de argwaan die de Amerikanen hadden in de tijd van corrupte politici als Richard Nixon. Een argwaan die begrijpelijk was, maar volgens Stevie nergens toe kan leiden. When you believe in things you don't understand, you suffer. Het zou ook vandaag nog kunnen gelden voor mensen die alleen nog maar wantrouwend kunnen roepen: ze doen maar in Den Haag. Superstition.
Oh, mooi zeg.
Kijk nou.
Mooi zeg. Oh, kijk. Het is een
wonderweekend.
Het is een wonderweekend in Radio City.
Het werd opgenomen in de Electric Lady Studio, Superstition. De twee tovenaars van Wonder, Margulef en Cecile, pasten hier de techniek van de slap echo toe, waardoor je een bijzonder spetterend soort electrofunk krijgt. of zoals bassist Bootsy Collins het noemde, Funk Heaven. Maar wacht eens. Dit liedje was toch aan Jeff Beck beloofd? Jawel, maar Motown had het nummer gehoord en wilde het meteen uitbrengen als single. En dan was Stevie ineens weer van elastiek. Was hij ineens zijn belofte vergeten? Daar kwam ook bij dat zijn vrienden van de Moog 3 niet langer meer zijn enige vrienden waren in New York. Stevie Wonder was beroemd geworden en om beroemde mensen heen vormt zich altijd een kringetje parasieten die willen delen in de roem en rijkdom. En zo iemand was Ira Tucker Jr. De zoon van een bekend gospelzanger die zelf geen toon kon houden, maar er des te beter in was een wijdverbreid netwerk te ontwikkelen. Hij zou de rechterhand van Stevie worden. En alle anderen zou hij proberen te verstoten uit Stevie's inner circle. En hij gaat plannen ontwikkelen om Stevie uit de zwarte hoek te krijgen. Bijvoorbeeld door hem 2 maanden op tournee te sturen als voorprogramma van de Rolling Stones. Of om desnoods een ongeluk te ansaneren, als dat goede publiciteit oplevert.
She's a girl in a dream. She's a 4-hour cartoon monster on a TV screen. She takes another puff and says it's a crazy scene. The bed is green. She's a tangerine. I'm too high, too high, but ain't left the ground. I'm too high, too high. Hope I never ever come down. She's the girl in my life. All the world's a superficial paradise. She had a chance to make it big, maybe once or twice, but no dice. She wasn't very nice. Oh,
Na met zijn synthesizervrienden de grenzen van de electrofunk te hebben verkend, richt Stevie de blik naar binnen. Het resultaat is het album Inner Visions. Niet alleen wil hij serieus genomen worden als scheppend kunstenaar, zoals Marvin Gaye. Ook heeft zich een kluwe ja-knikkers rondom gevormd, die elke vluchtige gedachte van Stevie verwelkomen alsof het een nieuw bijbelhoofdstuk was. Halleluja. En zo begint Stevie steeds vaker allerlei profetieën te doen. Bijvoorbeeld dat er iets ergs staat te gebeuren. Misschien kwam het doordat een meisje die fan van hem was had geschreven dat ze zelfmoord wilde plegen, maar dat iets in zijn muziek haar had tegengehouden. Misschien wilde Stevie ook gewoon een beetje voor Hamlet lopen spelen. Uit pure verveling. Maar hoe verheven de titel ook lijkt, de tekst is in feite een op muziek gezet zelfmoordbriefje. De tekst van The Higher Ground. Het was een beetje zoals dat Martin Luther King moment toen die zei: I may not get there with you. Misschien was dat het moment dat Stevie's image doctor een ideetje kreeg. Malcolm Cecil heeft het nog altijd over het zogenaamde ongeluk. Het schijnt dat Stevie Wonder op 6 augustus 1973 een ernstige ongeluk heeft gehad op de Interstate 85. Toen een lading boomstammen van een oplegger schoot en door de ruit van Stevie's auto kwam, daarbij zijn schedel scheurend. Naar verluid lag hij vervolgens wekenlang op de intensive care van een ziekenhuis in North Carolina. Alleen het vreemde was, niemand werd er toegelaten door Stevie's plannenmaker Ira Tucker. Zelfs zijn vrienden van het eerste uur in New York, Margulev en Cecil, kwamen voor niets cross-country aangevlogen. Het verhaal nu dat de kranten bereikte was dat Ira, die dus geen noot kon zingen, Higher Ground in Stevie's comateuze oren gefluisterd had. En dat Stevie toen voor het eerst een hand had bewogen. Later zal Stevie iemands hand naar zijn hoofdwond begeleiden en zeggen: voel je dat? Zo voelt het dus als je ontvoerd en geopereerd bent door aliens. Ja, en dan is het natuurlijk nog maar een klein stapje naar het verborgen leven van planten, natuurlijk. A boy is born in hot damn Mississippi, surrounded by for world that ain't so pretty. His parents give him love and affection to keep him strong, moving in the right direction, living just enough, just enough for the city. His father works some days for 14 hours, and you can bet he barely makes a dollar. His mother goes to scrub the floors for Minnie, and you best believe she hardly gets a penny. Living just enough, just enough for the city.
Patience long, but soon he won't have any. To find a job is like a haystack needle, 'cause where he lives, they don't use colored people. Living just enough for the city.
Een maandenlange rustpauze, waarin Stevie Wonder albums produceerde voor Sarita en voor Minnie Riperton, ging Stevie Wonder weer muziek maken. Of, zoals hij het zelf zei, de liedjes die al in het universum zweven, eruit plukken. Daarna waren het zijn twee geluidstovenaars die er met hun duivelse tonto-machine tijdloze muziekstukken mee wisten te maken. En tenslotte liepen er een heleboel zwarte jongens om Stevie heen en die riepen voortdurend: Wat moet je toch met die twee jodenjongens, Stevie? Michael Sambello, weet je nog van Maniac, herinnert zich hoe hij in Heritage House als muzikant ging solliciteren bij Stevie Wonder. Het leek meer een audiëntie bij de paus. Wat was er gebeurd met dat kleine jongetje van 12 dat zo lekker mondharmonica kon spelen? Stevie is achter de piano gaan zitten en heeft gezegd dat Michael hem maar moet volgen. En daarna spelen ze 6 uur lang de meest fantastische soul en jazz. Maar in de verte hoort Michael jongens tegen elkaar schreeuwen. En die roepen Stevie even weg. Als hij terugkomt vraagt hij, wat is eigenlijk je sterrenbeeld, Michael? Michael begrijpt hem niet, what's your sign? En zegt, Italian. Nee, dan is het goed. Daar ging het dus om. Die jongens hebben geklaagd dat het een blank is. Stevie zegt, Italianen zijn bijna niet blank. Ja, Stevie Wonder heeft de supersterrenstatus bereikt. Hij heeft zijn eigen studiocomplex gebouwd, Wonderland. En als bij Motown alle belangrijke artiesten weglopen, bieden ze Stevie in wanhoop een contract aan voor het ongehoorde bedrag van $13 miljoen. Zeker als hij, vlak voor de contractbespreking, het gerucht verspreidt dat hij permanent in Afrika wil gaan wonen en de muziek helemaal vaarwel zeggen. Barry Gordy moet het hebben bestorven. Sinds 1974 heeft hij geen albums meer gemaakt. Maar wel heeft hij zowel aan de westkust als aan de oostkust, met daarin de meest geavanceerde apparatuur, zoals de Dream Machine. Stevie kan elke muzikant huren, op elk tijdstip dat hem uitkomt, dag en nacht. En dat komt mooi uit, want Stevie bedenkt dag en nacht liedjes. Het staat in de sterren geschreven. Zijn meesterwerk is in de maak. In een droom krijgt hij de titel voor zijn nieuwe album dat in 1976 het licht zal zien. Songs in the Key of Life.
Okay.
meest tevreden over Sir Duke, liedje over Duke Ellington, omdat de bas van Nate Watts zo lekker kwaad klinkt. Nate zegt, dat is niet zo moeilijk hoor, om een kwaaie bas te spelen, als je om 3 uur je nest bent uitgebeld of je nog even naar de studio kan komen. Het was misschien wel, samen met I Wish, het laatste werk van de klassieke funkgod Stevie Wonder. En stond op het album Songs in the Key of Life, dat ruim een jaar op zich liet wachten, tot ergernis van Motown, en dat ondanks een waarschijnlijk door een van de om hem heen zoemende idioten in elkaar gefreubelde hoes, een absoluut meesterwerk bleek te zijn. Ergens op een enorme farm in Massachusetts was de première voor de media. En Stevie Wonder maakte zijn opwachting in een crèmekleurig cowboypak met op de rug de tekst Number One with Bullet. En langs zij, in grote holsters, de beide platen van het dubbelalbum. Het zou 20 weken lang aan kop gaan in de Billboardlijst. En pas daarna ontroond worden door Hotel California. En tot op de dag van vandaag is het een van de 9 originele albums in de hele wereld die de status van diamant heeft. Have a Talk with God. Ebony Eyes, over Diana Ross. Sir Duke, Pastime Paradise. En Isn't She Lovely. Een ode aan zijn dochtertje Aisha.
Bye.
Stevie Wonder, 3 jaar na Songs in the Key of Life, geen nieuw album heeft gemaakt. Komt vooral omdat hij zo druk was met het ophalen van Grammys met een tournee door Afrika met zich overal te laten lauren. En als ze bij Motown niet waanzinnig werden van het wachten op een snelle opvolger van Songs in the Key of Life, dan werden ze wel hysterisch van de geruchten over het project waar Stevie aan zat te werken. De soundtrack voor de verfilming van het in 1973 verschenen boek, waarin wordt betoogd dat planten en mensen emotionele en spirituele gevoelens met elkaar delen zonder het te weten. Journey Through the Secret Life of Plants. Voor Berry Gordy, die nog een heel klein beetje vastzit aan liedjes waarbij je aan titels moet denken als Shubaladoo of Rambam Dingeling, waren de botanische voornemens van zijn blinde goudvink een nachtmerrie. Afgezien van het feit dat Stevie dus de muziek ging maken bij een film die Stevie niet eens zou kunnen zien. Oh ja, en het zou weer een dubbelalbum worden. Het zou een kruisbestuiving worden van Gods eigen plantenbijbel en Walt Disney aan de paddo's. Dit is Aino Sono. Malcolm Cecil, zijn synthesizer vriend van het eerste uur, die inmiddels met ruzie was weggelopen vanwege alle meeeters rondom Stevie, zag in The Secret Life of Plants vooral een Stevie Wonder die wilde bewijzen dat hij het best alleen kon. Als iemand die zichzelf veel te serieus was gaan nemen en die door niemand meer gecorrigeerd kon worden. Het album was maar net platina geworden, of plantina, zoals ze bij Motown zeiden. Het was niet uit de kosten. Dus ook Stevie begreep dat hij snel een nieuw album moest maken om het plantenrijk geheel te doen vergeten. Het werd een snelle terugkeer naar de R&B op Hotter Than July, dat nauwelijks een jaar later verscheen. Maar wat hij ook zou bedenken, het einde van de jaren 70 zou ook het einde zijn van deze zwarte Mozart van de R&B. Want hij maakte in de 3 decennia van 1980 tot aan nu nog maar een paar albums waarbij hij vooral voortborduurde op oude thema's en oude successen. En teren op oude roem deed hij ook in weinig avontuurlijke liedjes als Ebony and Ivory met Paul McCartney, I Just Called to Say I Love You voor de film Woman in Red, We Are the World voor het USA for Africa project en met Dionne Warwick, That's What Friends Are For. Allemaal hits, dat is waar, maar geen meesterwerkjes meer. En terwijl Stevie zich bezighield met deze suikerzoete duetten, namen eerst Michael Jackson en daarna Prince het zwarte estafettestokje van hem over. Stevie, die leeft tegenwoordig in het land van Oz, zegt Michael Cimbello. Hij is nu echt de boy in de bubbel. Onbereikbaar voor iedereen. Er is nog 1 dame die zijn zaken regelt vanuit een soort vrachtwagen die geparkeerd staat naast Wonderland. Zeg maar gerust Neverland.
Oh, mooi zeg.
Kijk nou.
Mooi zeg.
Wonderweekend.
Het is een wonderweekend in Radio City.
Het einde van de reis. Je hoorde het complete verhaal in een wonderweekend in Radio City.
As around the sun, the earth knows she's revolving. And the rosebuds know to bloom in early May. Just as hate knows love's a cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. Now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you always. Thank you.
to say to all of you one thing before I go. You know, 2 years ago, 2006, the 31st of May, I lost my mother. It was the saddest day of my life, as you can understand. But you know what my mother told me in a dream that I had after that? She said, boy, you better get your ass out there and do what you need to do and spread your message of love to the people. Now let me know that she was okay. And so I just come here to say to all of you, I thank you for everything that you've done for my career, for all the joy that we have shared together, for all the successes that we've had, for the King Holiday Bill, for every single thing, for our involvement in fighting against apartheid in South Africa, for everything that we have done together, and all the people that through you supporting my music and my family, I've been able to do wonderful things for. I thank you for that. And most of all, I thank you for making it possible through you supporting me to give my mother a far better life than maybe she would have had. I thank you. I love you with all my heart. And I want you to know this. Use your heart to love somebody. And if your heart is big enough, use your heart to love everybody. Until we get together again, I send you love from up above. God bless you.